Nou, dat kindermoment was al een hele mooie toeleiding naar de preek toe. Dat we stil worden, dat het even rustig wordt. Maar we voelen denk ik ook wel aan dat dat best een beetje vreemd is. Want we leven vaak in een dagelijkse werkelijkheid waar heel veel te doen is, heel veel lawaai. Heel veel woorden, heel veel gedachten, heel veel dingen op je to-do-lijstje. En het gaat maar door en het gaat maar door. Heel veel mensen zijn druk. Ons leven is vaak overvol. Er is altijd wel iets om naar te luisteren. We zijn overprikkeld. En we zijn ook heel vaak oppervlakkig. Want we gaan maar gewoon een beetje door. En we merken... In een half minuutje merk je daar nog niet zo heel veel van. Maar als je wat langer stil zou zijn, dan merk je dat je langzaam een beetje naar de diepte afzakt. En dat dat niet zo goed lukt als je altijd maar doorgaat. Dus vanuit de preken van vorige zondagen heb ik eigenlijk voor mezelf ook vastgehouden. Waar ging het om? Het ging erom dat wij stil zijn om te luisteren. Stil, Elia... Zijn, Mozes, luisteren, Samuel. Je zou kunnen zeggen het hart van christelijk leven, het hart van leven met God. Dat klopt hier, dat je stil wordt en luistert naar God. Dus dat is wat we nu doen. Luisteren naar de stem van Jezus. En hij zegt vanmorgen in alle eenvoud tegen jou en tegen mij. Kom naar mij. Kom naar mij. En hij weet tegen wie hij het zegt... Want hij heeft allemaal mensen voor zich en hij zegt, jullie zijn allemaal vermoeid. Jullie gaan allemaal onder lasten gebukt. Jezus zegt niet, nou als er hier wat mensen zijn die vermoeid zijn en als er misschien nog een paar anderen zijn die onder lasten gaan gebukt, nou die moeten dan maar bij mij komen, de rest mag blijven zitten. Dat is niet wat Jezus bedoelt. Jezus ziet iedereen en hij weet van iedereen, jij bent vermoeid. Jij gaat gebukt onder lasten. En Renier legde dat er mooi uit met dat houten juk. Daar ben je weer, Renier. Ik kan je net een complimentje geven, dus het is fijn dat je er even bij bent. Je legt het al mooi uit met dat houten juk wat je dan op je nek hebt. Hè. Je noemde een koe en terecht, hè, want zo was dat in die tijd. Je zou ook aan een lastdrager kunnen denken. Hè. Iemand die nou, zware zakken graan of zo tilt. Nou, ik zie hier geen jukken, geen houten balken in nekken. Ik zie ook geen mensen die een zak graan hebben meegenomen. En toch geloof ik dat heel veel van ons, en ik denk eigenlijk dus iedereen, lasten draagt. Misschien zijn we ons er niet eens altijd van bewust. En in de tijd dat Jezus sprak, hij heeft het over die last en dat juk. Hij heeft het heel waarschijnlijk over wat de fariseeën doen. Het is natuurlijk een beeld, dus je kunt er iets voor je zien, hè, die koeien met het juk, of iemand die een zware zak draagt, of iemand, hè, een beetje in onze tijd, dat je een hele zware rugtas opdoet. Ik hoorde dat een paar meiden uit onze gemeente op IJsland een trektocht hebben gemaakt met een rugzak met 15 kilo erin. Hè, dan kies je er dus zelf voor, 15 kilo erin. Nou, dat moet dan heerlijk zijn om dat weer af te kunnen leggen, lijkt mij. Andere mensen vinden het dus heerlijk om dat op te doen. He, maar voor het beeld nu, heerlijk om dat weer af te leggen. Bij Jezus, Jezus bedoelde daar volgens mij mee dat de fariseeën en de schriftgeleerden enorm zaten te pushen. He, je moet zo leven en je moet je aan die regel houden en die regel ook nog. En als je dat niet doet, dan gaat het helemaal mis met je. Dus voortdurend werd er druk uitgeoefend door de fariseeën en schriftgeleerden. Je moet zo leven en je moet je aan die regel houden. En als je dat niet doet, is het niet oké met jou. Dus daar gingen de mensen onder gebukt. Ze had het gevoel, het was nooit goed genoeg. Hoe je je ook inspande, het was nooit goed genoeg. En dat zinnetje herkennen we misschien wel. Er lopen hier hopelijk geen fariseeën en schriftgeleerden rond. Hoewel je, soms kun je de kerk ook wel ervaren, dat wijzende vingertje van de kerk. Ik weet niet of dat nu nog zo is, maar vroeger jaren, ik kom regelmatig mensen in het pastoraat tegen die veel last hebben van dat wijzende, dat de kerk altijd iets moest en altijd iets wilde van je. En misschien ervaar je dat nog wel zo, dat weet ik niet zo goed. Daar zit ook iets in, dat je het gevoel hebt van ik moet altijd wat en ik voel geen ruimte. Het is nooit goed genoeg, dat gevoel. Nou, er even van uitgaan dat wij niet onder de lasten van de fariseeën en schriftgeleerden gebukt gaan, is het wel goed om ons even af te vragen, maar wat zijn dan de lasten waar wij onder gebukt gaan? Wat drukt nou op ons? Misschien kun je daar voor jezelf even over nadenken, al van wat vind ik zwaar? Wat ligt er steeds in mijn nek en druk me als het ware naar beneden, dat ik er een beetje krom van begin te lopen. Ook al loop je gewoon heel recht, maar van binnen loop je eigenlijk een beetje krom. Wat is dat? Ik wil er een paar voorbeelden van geven. En 9 in totaal. In de hoop dat je je in 1 of misschien meer ervan ook herkent. Dat het, denk je, oké, inderdaad, dat, daar ga ik onder gebukt. Bijvoorbeeld, we gaan gebukt onder de last van altijd alles goed willen doen. Altijd gelijk willen hebben. Of je gaat gebukt onder de last van je wilt altijd anderen helpen. Alleen, dat lukt niet altijd en die willen dat ook niet altijd. Maar jij wilt altijd helpen. Of je gaat gebukt onder de last van altijd moeten presteren. Altijd de beste moeten zijn. En weer een ander gaat gebukt onder de last van dat je altijd uniek wilt zijn. Je moet altijd net even anders zijn dan anderen, zodat je opgemerkt wordt. En weer een ander gaat gebukt onder de last van altijd alles willen begrijpen en snappen. En zo een beetje op afstand blijven. Altijd maar verder erover nadenken. Hoe zit het nou eigenlijk in elkaar? En nooit eens kunnen zeggen, nou is het genoeg. Weer een ander gaat gebukt onder de last van het loyaal zijn aan alle mensen om je heen. Altijd mensen altijd denken van, als er iets gebeurt, ook in de kerk of in je eigen leven, wat zou die ervan denken, wat zou die ervan denken? En ik moet eigenlijk voor die zorgen. Dat is een enorme last. Dan kun je onder gebukt gaan. En nog een last waaronder je gebukt kunt gaan, dat je zegt, ik moet alles uit het leven halen wat erin zit. Ik mag niks missen. Wordt wel FOMO genoemd, fear of missing out. Alles wat er te genieten valt, dat moet je meepakken. Want anders word je niet gelukkig. Dat is een last. Nog 2, dan heb ik er 9 gehad. De last van altijd in control willen zijn. De baas willen zijn. En zeggen, zo moet het gaan en ik bepaal dat. En de laatste, dat je het iedereen naar de zin wilt maken. Dat je zelf een klein beetje, niet te veel gedoe hebt, maar dat alle mensen om je heen, dat die het fijn hebben. Ik weet niet of je er iets van herkent, 1 ervan of 2 of misschien wel al 9. Maar als Jezus vanmorgen tegen je zegt, jij bent vermoeid en je gaat onder lasten gebukt, dan zou dat zoiets kunnen zijn. En dan is het goed dat je dat herkent bij jezelf. En dat je dat erkent bij jezelf. Ja, zo zit ik blijkbaar in elkaar. En dan zegt Jezus dus, met dat wat er is, kom naar mij. Kom naar mij. En dan is de vraag, en Daar hebben we net in het kindermoment bij stilgestaan. En, maar hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat dan? Je kunt bidden. Je kunt terugdenken aan je doop. En ik geloof, en dat is wat Jezus ook zegt, van, kom naar mij en ik zal je rust geven. Dat wij een plek moeten opzoeken waar we rust vinden. Blaise Pascal, ik heb hem een paar weken geleden ook even aangehaald. Die geleerde uit de 17e eeuw, die een ervaring met God had gehad. Hè, met die woorden vuur. God van Abraham, God van Isaac, God van Jacob. Niet de God van de filosofen en de geleerden. Vreugde, 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 tranen van vreugde. Jezus Christus, dat getuigenis. Diezelfde Blaise Pascal die heeft ook gezegd. Alle problemen van de mensheid komen voort uit het onvermogen van mensen om alleen in een kamer te zitten. Moet je misschien even op je in laten werken. Alle problemen van de mensheid komen voort uit het onvermogen van de mens om alleen in een kamer te zitten. En ik moet hem even bijzeggen, in de tijd van Blaise Pascal hadden ze nog geen smartphone, nog geen social media, nog geen computers. Alleen in een kamer is echt alleen in een kamer. En stil worden. Alle problemen van de mensheid komen voort uit het gegeven dat we niet alleen in een kamer kunnen zitten. Om daar, want wat gebeurt er als je alleen bent? Dan ga je naar binnen kijken. Wie ben ik eigenlijk? Hoe ben ik eigenlijk? Daar lopen we vaak voor weg, hè? Want er is natuurlijk altijd wat te doen. Hoef je niet naar te kijken. En die plek waar je alleen bent, dat is ook de plek waar God je wil ontmoeten. Dat is ook de plek, denk ik, waarvan Jezus zegt, ga daar naartoe. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, en ik zal jullie rust geven. Dus het is zo belangrijk om die rust op te zoeken en dan te geloven dat Jezus daar is en dat Hij iets aan jou te geven heeft wat je nergens anders kunt vinden. Rust noemt Jezus het. In het Grieks van het Nieuwe Testament wordt een woord gebruikt, daar zit het woord pauze in. Jezus wil dat je pauzeert. Dat je even stopt met alles. Dat je een time-out neemt. Dat je Sabbat viert. Maar een van de grootste problemen van onze tijd is dat het ons niet meer lukt. We hebben er in ons dagelijks werk vaak last van. Het gaat altijd maar door. We hebben er in de kerk ook wel een beetje last van. Het gaat altijd maar door. Nieuwe activiteit hier, nieuwe activiteit daar. Dit weer doen, dat weer doen. Weer op een rooster staan. Ik sprak laatst een jongere die zei, ja, op sommige zondagen sta ik al op 4 roosters tegelijk. En weet ik eigenlijk gewoon niet hoe ik moet rondbreien. Dat is de kerken geworden. Overal is het druk. En kom naar mij, is wat Jezus zegt. En hij heeft daaraan voorafgaand iets gezegd wat ook heel goed is om tot je door te laten dringen. He, want het is niet zomaar een los zinnetje, kom naar mij. Nee, Jezus is daarvoor in gebed. Hij is bij de Vader en hij zegt, ik loof u, Vader, Heer van de hemel en de aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Jezus zegt dat de geheimen van het koninkrijk, de geheimen van het koninkrijk, die blijven toegesloten voor de wijze en verstandige mensen. Die kunnen daar niet bij, maar eenvoudige mensen, mensen die nederig durven zijn, aan hen laat ik het zien. De geheimen van het koninkrijk. En Jezus zegt ook, alles is mij toevertrouwd door mijn Vader en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is. En wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon. En iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. Dus Jezus zegt eigenlijk van, mensen, kom bij mij, want ik ken de Vader. Ik ken de Vader. Ik ken het hart van de Vader. En er is maar één plek in het heelal waar je tot rust komt. En dat is bij het hart van de Vader. Ik ken dat hart, zegt Jezus. Kom naar mij. En dan zal ik je rust geven. Ik weet eigenlijk niet zo goed of jullie het ook herkennen. Want ik sta het hier natuurlijk allemaal wel te zeggen. Dat we druk zijn en dat we met van alles bezig zijn. En dat we weinig rust ervaren. Maar is dat ook zo? Of is er eigenlijk geen probleem? En sta ik hier, een verhaal te houden? Het klopt wel een beetje. En dan is het ook goed dat de kerk ook een plek is. En misschien wel wat meer wordt waar we daarmee bezig zijn. Maar dat is een beetje paradoxaal. Het is een beetje paradoxaal als je echt wil zijn. Hè, alleen maar in het hier en nu zijn en tot rust komen bij Jezus. Waar je dus niks meer hoeft. Dan moet je eerst iets doen. En dat is een beetje ingewikkeld eigenlijk. Je moet eerst iets doen om op de plek te komen waar je gewoon kunt zijn. En wat je moet doen is eigenlijk heel veel loslaten. En dat is nog een heel karwei. Het is een heel karwei om al die lawaaierigheid in je leven los te laten. Om al die doenerigheid in je leven los te laten. Om al die agenda's die zich maar vullen los te laten. Daar is werk te doen, om zo te zeggen. Om op de plek te komen waar we bij Jezus kunnen zijn. En waar een veranderingsproces op gang komt. En Jezus geeft daar eigenlijk twee trefwoorden voor. Van wat ligt er achter? Eigenlijk zou je het als een cirkel kunnen zien, de buitenste cirkels. Allemaal lawaai en oppervlakkigheid en dingen die je moet doen. En dat gaat maar door. En daar word je je van bewust. En dan ga je een stapje naar binnen toe. En dan kom je op de plek, daar is het rustig. En daar kun je in stilte luisteren naar de stem van Jezus. En daar weer achter komt een proces op gang waarvan Jezus zegt, Dat gaat hierover. Dat gaat over zachtmoedigheid en nederigheid. Leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dus als je naar die plek toe gaat waar Jezus is en hij staat voor je klaar en hij zegt, ja, ik ken het vaderhart en jij bent op zoek naar het vaderhart, dan moet je bij mij zijn. En weet je wat er dan gaat gebeuren? Weet je wat voor proces ik dan in je leven op gang ga brengen? Dit proces, dat je zachtmoediger wordt. Minder oordelend. Naar anderen toe. Minder oordelend naar jezelf toe. Daar moeten we vaak ook heel veel werk eigenlijk nog doen. Wat kunnen we onszelf ook vaak veroordelen om dingen die we dan niet goed genoeg gedaan hebben of zo. Maar die zachtmoedigheid is dat je milder wordt. En minder oordelend. Dat je, zoals het woord zegt, zachtmoedigheid, dat je de moed krijgt om zacht te zijn. We leven best in een harde wereld, met heel veel eisen die er aan ons gesteld worden. En Jezus zegt, ik leer jou zachtmoedigheid. Maar we voelen ook aan, je kunt niet zeggen, vanaf vandaag ben ik zachtmoediger. Je kunt wel een keuze maken, zeggen van, ik ga vaker naar Jezus toe. En ik vertrouw erop dat hij mij in de loop van de tijd zal laten groeien in zachtmoedigheid. En hij laat je groeien in nederigheid. En wat is nederigheid? En nederigheid is dat je heel diep van binnen beseft dat je in alles wat er in je leven is, God nodig hebt. Dus nederigheid is dat je een heel diep besef van binnen hebt. Dat je in alles, niet een paar dingen, maar dat je in alles wat er in je leven aan de hand is, dat je daar God in nodig hebt. Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben, zegt Jezus. Ik hoop dat er een verlangen in je aangeraakt wordt. Ik denk namelijk dat verlangen er al is. Dus ik hoef het alleen maar wakker te roepen. Jezus hoeft het alleen maar wakker te roepen. Het is niet iets nieuws, het is er al. Ik hoop dat het verlangen geraakt wordt om tot rust te komen bij Jezus. En te komen in een groeiproces van zachtmoedigheid, mildheid. Niet oordelen. God nodig hebben in alles. En een van de manieren, de doop is net even genoemd, avondmaal vieren is ook zo'n manier. Dus als je straks naar een plek toe loopt, en dan is het, hè, ja goed, we lopen dan weer. In zekere zin is het wel eens een beetje jammer dat we niet aan tafel zitten in rust. Maar van binnen kun je al lopend die rust proberen te zoeken waarin Jezus naar je toe komt en zegt, kom bij mij. En hij geeft je een beetje brood en je drinkt wat uit de beker. Dat is een stapje op weg van zachtmoedigheid en nederigheid. Het je laten gebeuren, dat je iets ontvangt. Want dat is avondmaal vieren. Je ontvangt iets van God. Genade, vergeving, liefde, zachtheid. Alles wat kenmerkend is voor Jezus. Laten we nu ook nu een kort moment stil worden. En dan ga ik voor in een kort gebed en daarna gaan we zingen. Laten we stil zijn. Heer, als we nu op de plek zijn van binnen waar we verlangen. Als we nu in ons hart zijn, in onze ziel. Dan vragen we aan u, wilt u daar meer ruimte geven? Dat we in de rust die we bij u ervaren, mogen groeien in die zachtmoedigheid en die nederigheid, Heer Jezus, die u zo prachtig hebt voorgedaan. Heer, we bidden dat we te midden van heel veel dingen die ons bezighouden, ook altijd weer momenten zoeken om dat allemaal even los te laten en stil te zijn en te luisteren naar u die zegt, kom naar mij, dan zul je werkelijk rust vinden. Dank u wel, Heer, dat uw juk niet zwaarder is dan zachtmoedig en nederig zijn. Dank u wel dat we onszelf niet hoeven op te werken naar een niveau van zachtmoedigheid en nederigheid, maar dat u dat doet in ons leven. Zegen ons, Heer Jezus, ook als we zo het avondmaal vieren. Als een oefening in ontvangen van u. Genade, vergeving, ruimte, vrijheid, rust. Amen.